Goedemorgen, Jan.
Dag, Rick.
Blij dat je hier bent. Ik ben ongelooflijk blij dat je hier bent. Voor mensen die jou nog niet zouden kennen, laten we een verzonde stelling zijn dat mensen jou nog niet kennen, dat je een wit blad papier bent voor mensen.
Dat hoop ik.
Hoe zou je dan jezelf graag voorstellen, Jan?
Ik kan niet ontkennen dat ik 40 jaar radio heb gemaakt.
Ja, dus mensen die nu ineens een radiostem horen, die weten
die of weten dat is effectief vandaag, die radiostem. Die naar Studio Brussel en of Radio 1 of Clara zouden geluisterd hebben, die hebben misschien een déjà entendu. En ik speel al ook 40 jaar muziek, dus dat is ook wel iets dat ik dan op dat witte blad wil schrijven. En dat is misschien wel een van de redenen waarom ik hier vanochtend bij jou zit. Ik denk van mezelf dat ik nieuwsgierig ben.
Ja, en daarom heb ik jou ook uitgenodigd om over nieuwsgierigheid te praten, Jan. Dank je voor het bruggetje.
Ja. Ja.
En nu gaat het over nieuwsgierigheid hebben.
Ja.
Je zegt, ik ben nieuwsgierig.
Nee. Ik denk van mezelf.
Je denkt dat je van jezelf... Oké, dan waarom denk je van jezelf dat je nieuwsgierig bent, Jan?
Omdat ik voel dat ik nieuwsgierig ben.
Okay.
Omdat ik toch wel, een verslaving mag ik het niet noemen, maar een hang heb naar verrassing, naar dingen die ik nog niet ken, mensen die ik nog niet ken. Daar hang ik naar. Bijvoorbeeld in de praktijk van de muziek heb je onvermijdelijk je klikje, je vormt je cohorte rond je,
ja,
door de jaren heen. Heel trouwe vriendschappen zijn dat, bondgenootschappen. En dat voelt heel goed. En dat wil ik zeker niet kapot maken, wel in tegendeel. Maar ik heb mezelf voorgenomen, toen ik word nu binnenkort 65, ik wil toch wel in de volgende jaren met nieuwe muzikanten, met jongere muzikanten. En we zijn nu net een tournee begonnen met het repertoire van Mandy Newman. Dat is geen nieuwe muziek. Maar de muzikanten die we hebben verzameld, dat zijn mensen die zo jong zijn dat hun ouders komen kijken naar hun kinderen en dat ik dan moet vaststellen dat ik ouder ben dan de ouders van de muzikanten waar ik mee speel.
Ja.
En dat maakt me ontzettend blij. En ik ben natuurlijk nieuwsgierig naar hoe zij naar muziek kijken, wat hun praktijk is. En ik stel daar vooral een heel grote maturiteit vast bij mensen van 25, van 30 jaar.
Dus Jan, je gaat Randy Newman spelen met jonge muzikanten die wellicht Randy Newman nooit zelf gekend hebben. Dat is de muziek van hun ouders wellicht.
Ja.
Als ze ouders hadden met enige muzikale smaak, verrijkt dat jou?
Ja, hopelijk verrijkt het hen ook. Want zij ontdekken die muziek natuurlijk, omdat wij de ouderen dan het plan hebben om die muziek opnieuw te... en de pretentie hebben dat we denken dat we die muziek kunnen spelen. Dus ik hoop dat het... En dat zie ik ook. Hun nieuwsgierigheid wordt ook aangescherpt door het feit dat we hen confronteren met repertoire dat ze niet zelf hebben ontdekt. En ik ben nieuwsgierig naar de manier waarop ze werken, naar de dingen kijken. En ik ben vooral ontroerd, of ja, ik weet niet wat het gevoel is. Maar sinds een tijdje nu ben ik tevreden gebruiker ook van de iPad voor de partituren. En ik vind dat heel goed werkt. En ik keek naar die jonge gasten en die zaten nog allemaal met papieren en met fanfarepupiters. En dan dacht ik van...
Oké, kijk. Ja, effectief. Ik heb destijds Randy Newman leren kennen, zoals nogal wat mensen, denk ik, van mijn generatie. Via een leraar of lerares Nederlands of Engels. We hadden een leraar Engels die echt versot was op Randy Newman.
Die dan toch als progressief werd bestempeld.
Die als progressief werd bestempeld en die de teksten van Randy Newman volop gebruikte om ons in het echt onder te dompelen in de Engelse taal.
Ja,
heel mooi.
Maar het is goed dat die nieuwsgierigheid gevoed blijft, want Randy Newman is geen aanwezige figuur, is geen parate kennis voor een 20er of een 30er. Maar je ziet dat, een ander voorbeeld, een heel jonge muzikant, 23, waar ik vaak mee optrek. En die eigenlijk een Clouseau-fan is. En die mij een paar weken geleden op de fiets zei, weet je wat ik nu helemaal aan het ontdekken ben? Tom Waits. En ik denk van, hoe is het in godsnaam mogelijk? Een millennial die mij Tom Waits gaat leren kennen.
Ja.
En dat vind ik goed, dat die nieuwsgierigheid, als we het dan toch daarover, over dat lelijke woord willen hebben, dat die aanwezig is bij jonge mensen van vandaag.
zie dat je gewend bent om radioprogramma's te maken, Jan. Je hebt me weer een bruggetje gegeven. dat lelijke woord.
Ja.
Ik vind het zo'n mooi begrip. Ik vind het zo'n afschuwelijk woord. Dat Nederlandse woord, nieuwsgierigheid. Maar
ja.
Ik zie je nu aarzelen.
Ja. Ik aarzel, maar ik ga even revealen dat jij me gezegd hebt dat je het een lelijk woord
vindt. Ik vind het een lelijk woord,
want ik vind het niet zo lelijk. Okay. Maar ik denk dat ik begrijp waarom je het lelijk vindt, omdat dat lelijke gierig daarin zit.
Ja, dat is, wat voor mij nog altijd een negatieve connotatie heeft.
Ja,
ik heb nieuws en ik verzamel het voor mezelf en ik geef het niet af.
Maar
dat gevoel heb ik daar.
Zo is het niet.
Ja.
Etymologisch komt die gierig van begeerig, nieuwsgierig. Dus je begeert, je hebt honger, je hebt een hang naar nieuws. En het is jammer dat het door de jaren heen die gierig en gierig is geworden.
Ja.
En dat we dat associëren met iets wat... Maar ik vond het ook de eerste keer dat ik die bedenking maakte. Van nieuwsgierig zijn is net willen delen en dingen opzoeken die met jou gedeeld worden. Dus dat is volledig het tegenovergestelde. Dus ik kan iedereen geruststellen.
Ja, eigenlijk moeten we zeggen nieuwsgierig.
Nieuwsgierig.
Ja, niet nieuwsgierig, maar nieuwsgierig.
Nieuwsgierig, ja.
Okay, heel mooi.
Nieuwsbelust, benieuwd, curieus vind ik wel een mooi, natuurlijk...
Het is echt een mooi Vlaams woord eigenlijk. Het is geen Vlaams woord, maar het is een Vlaamse uitdrukking.
Het heeft een andere connotatie natuurlijk. Curieus is ook wat afwijkend.
Ja.
Dus een curieuze, zeggen we, dat associeer je dan weer niet met nieuwsgierigheid.
Waar ik bedrijven vaak over vertel is... Ik vind dat we in bedrijf, maar ook gewoon algemeen in de samenleving, te weinig nieuwsgierigheid zien, te weinig curiosity zien.
Mm-hmm.
Ben je het daarmee eens, Jan?
God, nieuwsgierigheid, ik weet niet in welke mate dat een competentie is die je kunt verwerven, dan wel dat iets is in je genen dat daar zit en dat maakt dat je bent wie je bent. Natuurlijk, jij zult het tegenovergestelde, jij zult beweren, ja, je kunt dat wel leren, die reflex. Ik ben daar niet helemaal zeker van. Ik merk aan mensen vaak, ja, die zijn nieuwsgierig. Dat zit in hun DNA, dat zit in hun bloed en in hun genen. En anderen zullen het nooit echt worden. Het heeft met de aard van het beestje te maken. En daarom dat ik denk dat mensen, en zeker als je... In een bedrijfscontext waar jij vaak mee te maken hebt, als je opgesloten zit, opgesloten tussen aanhalingstekens in de dagelijkse praktijk van de operationaliteit van wat je aan het doen bent. Nieuwsgierigheid vergt ook een beetje tijd, hè?
Ja.
Vergt ook tijd.
En dat je verengt.
Dat je zo bezig bent met het runnen van de business en van de alledaagse business, dat je... Ja, de tijd en de mentale vrijheid en energie niet meer hebt om die nieuwsgierigheid ten volle te laten werken. Dus ik durf in twijfel te trekken, maar ik doe het maar om een balletje in het kegelspel. Ik heb mijn twijfels bij de aanleerbaarheid van nieuwsgierigheid.
Ik kan je geruststellen, Jan. Ik ben niet overtuigd, integendeel, dat je het kunt aanleren. Ik denk eerder bijna dat dit iets is wat afgeleerd wordt voor een flink gedeelte. Als je kijkt naar het stuk negatieve connotatie die er nog nieuwsgierigheid is bij het opvoeden van kinderen of in een klasomstandigheid.
Ja.
Wij hebben uitdrukkingen als, wat zijn ze nu weer, kreuze neuzen, mosterdpot en curiosity killed the cat.
Ja, ja, ja.
Al dat soort bijna, je mag niet te nieuwsgierig zijn.
Nee.
But
the cat returned.
Ja, the cat returned. En ik meet de cat, ik gebruik het heel graag als beeld. Dat is helemaal niet waar. Het is net datgene wat de kat, dat de survival of the cat mogelijk maakt.
Ja.
Precies, de negen levens. En ik zit nu midden in kleinkinderen. Ik hoorde net, jouw kleinkinderen zijn wat groter, maar de mijne zijn 6 en 3. Ze zitten midden in die fase van ongebreidelde nieuwsgierigheid.
Ja.
En dan denk ik, op een bepaald moment gaat dat dus verloren. En hoe komt dat? En ik denk dat je absoluut gelijk hebt als je zegt, in bedrijfsleven komt het voor een flink gedeelte, omdat er niet de openheid is of de mogelijkheid is, of inderdaad de tijd is om nieuwsgierig te zijn.
Mm-hmm. Maar we zitten natuurlijk in een tijdsgevricht waar we met allemaal minder middelen en met de druk die ons de afgelopen 6 maanden is opgelegd, heel creatief moeten zijn en moeten zien dat het schip op een of andere manier een rustige koers kan varen. Dus dat is nu wat onze prioriteit is. Maar dat zou ons net moeten aanscherpen om die nieuwsgierigheid, om een stap voor te zijn. En om
je ziet dus een link tussen nieuwsgierigheid en creativiteit, Jan.
dat van nieuwsgierigheid kan creativiteit komen. Maar het is niet, ik vind bijvoorbeeld van mezelf niet dat ik zo creatief ben. Ik ben wel nieuwsgierig. Maar ik denk dat dat profielen zijn en competenties zijn die je in een bedrijf aan boord moet hebben. En of die nu moeten verenigd worden in de persoon van de CEO of van zijn team, daar ben ik nog niet zo zeker van. Ik denk dat je, en daar ben jij veel beter geplaatst dan ik om daar uitspraken over te doen, maar je moet zorgen dat je dat aan boord hebt en je moet weten waar het zit. Dus je moet bij manier van spreken de competenties die je die er op je boot aanwezig zijn, die moet je heel goed in kaart hebben. En de mensen die competentie hebben die jij niet hebt, moet je vooral naar waarde schatten en hun zegje laten doen. Ja,
ik ben het er roerend mee eens, Jan.
Zonder dat het chaos wordt.
Ja, zonder dat het, je hebt de beide nodig. En ik toon heel vaak, je hebt dat gefocuste en die hele sterke executie heb je nodig. Anderzijds heb je een aantal mensen binnen je organisatie nodig die net niet daarmee bezig zijn, niet met die daily operations bezig zijn, maar die wel lekker nieuwsgierig zijn en vooruitkijken.
Wel, als je het ene niet hebt, kan het andere nergens toe leiden, denk ik. Dus je moet toch op een of andere manier een machine hebben die geolied draait. En dan kun je je permitteren, als je de goede mensen aan boord hebt, als je niet met een erfenis zit, wat bedrijfsleiders allicht van bedrijven die al veel langer bestaan vaak meemaken. Je zit toch met een human resources erfenis, met een bedrijfscultuur die je erft en die je niet zomaar bij het grof vuil zet waar je moet mee omgaan.
Ja, maar anderzijds zijn al die dingen die je net noemt, zouden bouwstenen kunnen zijn. En ik verwijs nu even naar het gesprek waar we net voor dit gesprek hadden. Waar je zei, de beste jam-sessies zijn goed voorbereide jam-sessies. En dan zie ik daar een link van, op zich, bedrijven zouden heel creatief kunnen zijn met de bouwstenen die ze hebben. Ze hebben bouwstenen, je noemde ze er net even op. Maar ik kom even terug op, die goede jam-sessies zijn voorbereide jam-sessies. Ja. Vertel ik je daarover, Jan? Ja,
een jam-sessie, voor zij die de muziek niet volgen, dat is de term die gebruikt wordt, vooral in jazz, maar ook in andere genres, de term voor totale improvisaties. Laten we zeggen, er wordt vertrokken van één ritmisch, harmonisch, melodisch patroontje en dan ga je los, dan ga je vrij. Je improviseert eigenlijk collectief. Dat is wat ik een jam sessie noem. En dat wil zeggen, je kent de taal, de muziektaal, je wordt geacht die goed te kennen en dus de regeltjes te kennen en dus te weten hoe die machine functioneert. En dan los je de rol en ga je zondigen misschien tegen die regels en ga je op zoek en ga je in alle hoeken en kanten samen verkennen en je doet dat samen. Een jam sessie alleen, dat is heel vervelend om naar te kijken, maar een jam sessie met verschillende muzikanten wordt interessant, omdat daar zenders, ontvangers, daar wordt een signaal uitgestuurd, de ander pikt daar wel op in, pikt daar niet op in. En je komt in hoeken en kanten waar je nooit geweest bent, maar je moet elkaar daarvoor wel volledig vertrouwen. En dat vertrouwen, dat is iets wat je, het cliché wil, het duurt heel lang om het op te bouwen en die is heel snel terug weg.
Ja, en als je het kwijt bent, is het weg.
Het gaat te paard terug.
Dan besef je, Jan, dat wat je net verteld hebt over hoe een jam sessie werkt. Als je dat één op één door overzet naar hoe een managementteam eigenlijk zou moeten functioneren. En niet constant, maar op bepaalde momenten. Op die momenten waarbij je zegt van kijk, we zijn een keer niet met daily operations bezig. Hè, dat is die partituur volgen. Dat is daily operations. Ja. We gaan een jam sessie doen. We gaan een keer alle hoeken van ons speelveld verkennen. Ja. Eigenlijk is dat wat je net vertelt, kun je bijna één op één overzetten. Maar ik zie je twijfel.
Ik wil je enthousiasme temperen, want voor mij is de goede jam sessie de jam sessie die vooral onaangekondigd en op een onverwacht moment ontstaat. Een jam sessie is iets wat ontstaat. Is niet iets wat je in je agenda schrijft van
we gaan een keer een jam sessie doen.
Hou dat vrij, want we gaan jammen. Ik denk dat dat een recipe for disaster is, dat je mensen in dat format gaat dwingen. Een jam sessie is iets wat spontaan, tijdens een vergadering, tijdens een productie, weet ik veel, op café, waar dan ook, is iets wat spontaan ontstaat doordat iemand iets zegt, iets op tafel legt en de ander daarop inpikt en je samen losgaat. Maar het inplannen daarvan, dat is heel delicaat volgens mij.
Dan ga je En ik vind het een heel fijne nu, daar ga je bijna lijnrecht in tegen wat meestal gezegd wordt. Hè. Je moet een hele strakke agenda hebben, want dan heb je pas een hele functionele vergadering. Ja. Daar is dan geen vrijheid, geen opening om precies dit spontaan te laten ontstaan.
Of net wel.
Of net
dat
wel.
Hangt dan af van hij of zij die die vergadering leidt en stuurt. En als je op een bepaald moment voelt, maar hier zitten we op een interessante
piste. Laten we die agenda nu opzij zetten.
Dan moet je zondigen tegen die agenda, dan moet je de tering naar de nering zetten. En dan moet je durven van losgaan. En ik denk dat we wat vergadercultuur betreft, ik vergader nu af en toe ook met Nederlandse collega's. En ik merk toch dat men daar wat sneller tot een punt komt en dus meer tijd en ruimte creëert voor een jam-sessie of om wat los te gaan van die directe agenda. Ik denk dat we wat dat betreft losser moeten durven komen van onze vergadercultuur. We hebben toch de neiging, denk ik, in Vlaanderen en ik veralgemeen, om goed, degelijk, grondig, uitgebreid te doen wat we gepland hebben, namelijk een vergadering, ook voor de duur waar we zeggen. Een vergadering is zelden korter dan ze gepland
is. Nee, meestal is het iets langer. Ja, ja. Nou, ik vind het een heel mooi pleidooi, Jan. En ik ga het ook voor mezelf meenemen, ook als ik bedrijf begeleid. Dit deel ga ik recht uitknippen en af en toe keer gebruiken. Van, denk hier een keer over na.
Graag gedaan.
En ik vind het een geweldige. Als we nu even nog breder kijken dan bedrijven. Ik kijk naar de samenleving. We hebben het vaak over verzuren van de samenleving. Ik wil nou ook niet heel negatief gaan zijn. Maar laten we het even positief bekijken. Vind je ook niet dat we wat meer nieuwsgierigheid zouden mogen aan de dag leggen, algemeen wat de samenleving betreft? Hoe wij als mens samenleven?
Ja, dat kun je willen en dat kun je hopen. En ik kom terug op wat ik daarnet zei, maar je kunt het mensen niet opleggen. Je kunt het 1000 keer zeggen van we moeten nieuwsgieriger zijn naar elkaar, empathischer, opener, naar elkaar, dat kun je 1000 keer zeggen en als een dogma voor je houden, wij zijn. Daarom dat ik er straks ook zei van, ik denk van mezelf dat ik nieuwsgierig ben, maar misschien is dat helemaal niet zo. Maar het moet gestimuleerd worden, als het kan gecultiveerd, maar je kunt het niet opleggen. Als we het over verzuring hebben, hebben we het ook over verharding. Mensen raken misschien meer opgesloten in hun eigen discours, logica, veronderstellingen. Laten we daar eens van loskomen. En dan komen we terug op dat durf te improviseren, durf wat er in je rugzak zit. Durf je rugzak even aan de deur te zetten en kijk dan waar je komt.
Je leest vaak het perfecte antigif tegen assumpties, tegen veronderstellingen, is precies nieuwsgierigheid.
Ja.
Je zei net even, en ik denk niet dat je pasklare oplossingen hebt, dat zou geweldig zijn, maar je sprak even over nieuwsgierigheid stimuleren. Toch wel mogelijk maken, stimuleren. Je gaf al een element aan, vertrouwen, denk ik. Hè. Dat noem je er net in de jam-sessie. Zie je nog andere elementen die zouden kunnen helpen tot het stimuleren van nieuwsgierigheid?
Ja, ik denk dat we allemaal, hoe meer we uit... We hebben allemaal een rol in de samenleving. En hoe beter je die rol beheerst, denk ik dan... Het zijn ook allemaal maar assumpties. Hoe beter je die rol beheerst, hoe makkelijker het zou moeten zijn dat je uit die rol valt en stapt. En dat is iets wat ik ook gaandeweg zelf heb moeten leren en wat ik apprecieer in mensen. Dat mensen, het is wat men in het Frans l'autodérision noemt, de zelfrelativering noemen wij het in Vlaanderen, maar dat vind ik niet zo'n mooi woord. Autodérision vind ik heel mooi. En dat heeft op een of andere manier alweer zonder in clichés te vallen, maar dat is iets wat ik wel heel sterk herken in de Brusselse volksaard. Met jezelf kunnen...
Durven uit je rol... Treden en op je eigen rol durven en kunnen kijken.
Ja, en ook lachen met je eigen rol. De relativiteit ervan van inzien. En ja, in de spiegel durven kijken en met jezelf durven lachen. Maar alweer, ik vind dat we... dat mag je verwachten en dat mag je hopen dat veel mensen dat doen. Maar dat is niet iets wat je in eindtermen in het onderwijs kunt vatten. Dat is niet iets wat je iemand kunt opleggen. Je kunt alleen de... Hè, wat je zei, kinderen die in volle ontwikkeling zijn, en wat je zegt, curieuze neus mosterdpot, ja, hou die curieuze neus mosterdpot even in en laat dat gebeuren.
Ja.
En natuurlijk, je wil geen brandhonden, dat is ook wel duidelijk, maar monitor dat en zorg dat je daar op het juiste moment iets tegenover zet en op de mogelijke gevaren wijst. Maar
ja,
bijt 1 keer of 10 keer op je onderlip vooraleer je dat tegenhoudt.
Ja. Zijn er nog dingen waar je voor jezelf van vindt nu in de nabije toekomst? Je zegt net, ik word 65 heel binnenkort. Wat is heel binnenkort, Jan?
Dat is over 1,5 maand.
Oké. Je jeugd begint pas, hè. Laten we het... Zijn er nog dingen waarvan je zegt, dit wil ik nog echt ontdekken? Dit zijn nog terreinen, gebieden. Er hoeft niet altijd met reizen of zo te maken.
Nee.
Het meeste reizen maak je hier binnen, denk
Tuurlijk.
Ik. Wat wil je nog? Zijn er nog dingen die je wil ontdekken?
Ik zie geen enkele. Ik heb nooit, dat weet ik wel van mezelf, ik heb nooit echt dingen nagestreefd. I was not a man with a plan. Maar werkelijk niet. En ik heb dat 65 jaar kunnen volhouden en eigenlijk wil ik die attitude blijven volhouden. Geen plannen maken en zien waar het toeval je brengt. En dat heeft mij bij de radio gebracht, het toeval. Het toeval heeft mij bij muzikanten als Patrick Rigel en Rick de Leeuw gebracht. Het toeval heeft mij aan het schrijven gezet. Het toeval heeft mij in bestuursraden gebracht. Met het toeval bedoel ik een ontmoeting, een vraag, een opportuniteit die je pad kruist. En ik zie geen enkele reden om die attitude nu, in het zicht van het einde dat onvermijdelijk komt, om die attitude te gaan wijzigen. Want ze heeft mij 65 jaar heel veel plezier geleverd. Dus ik zie geen reden om nu te zeggen, dat en dat wil ik ontdekken. Net omdat de verrassing van de ontdekking zo fijn is.
Dat is... Precies het antwoord dat ik op gehoopt had, Jan. En ik vind het een ongelooflijk mooie afsluiter ook van dit gesprek. Gigantisch veel dank, Jan.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Dank je.